Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem.
Goedemorgen iedereen. All right, de helft van jullie zijn wakker. Goedemorgen iedereen. Het is goed om jullie te zien. Het is een voorrecht om hier aanwezig te mogen zijn. Deel van mijn hart ligt hier en dus fijn om hier aanwezig te zijn. Ja, inderdaad. Duidelijk, vandaag is een profetisch boodschap. Je nodigt een profeet uit en profeteren. En dus eigenlijk, de Heer is aan het zeggen tegen jullie als Shelter Haarlem. Ik heb jullie de volgende generatie gegeven. Ik geef jullie de volgende generatie. En zo dat betekent niet dat als je boven de 40 bent, dat je geen rol of geen plaats meer hebt. Maar de Heer zegt, ik heb dit huis volgeladen, ook met vaders en moeders van de volgende generatie. En dus ik zegen jullie, gewoon in dat tijd van bouwen, ik zegen jullie. Nu, dit is een tijd van bouwen. En de Heer zegt, inderdaad, jullie bereiden jullie voor op verhuur voor andere groepen. Maar de Heer zegt gewoon, strek je tentpinnen uit wijd. Omdat de Heer zegt, ik heb jullie de volgende generatie gegeven en nu mogen jullie daarachter aan gaan. En dus ik zegen jullie in de naam van Jezus. Halleluja. Ik heb een ietsje ander boodschap vanmorgen, maar het is wel een hoopvol boodschap. Maar veel van ons hebben het nieuws gisteravond gezien, vannacht. Gezien. En iedereen die een beetje profeet is, heeft wel een lange nacht gehad. In Nederland, maar over heel de wereld. Waarom? Omdat we zijn aan het bidden. Maar voordat ik dat zeg, ja, inderdaad. Gewoon, wij zijn aan het bidden. Maar ik ben zo blij met wat Walfried zei vanmorgen. Weet je, gewoon, wij mogen bidden, wij mogen zijn, wij mogen bewegen, wij mogen spreken vanuit de hemelse dimensies. En als je kijkt naar Nederland, als je kijkt naar je eigen leven vanuit de hemelsdimensie, ziet dat daar heel anders uit dan als je met je fysiek ogen gewoon daarnaar kijkt. All right? En dus, ik ga het daarover hebben. Het is interessant. Afgelopen januari, ik heb een profetisch vriend van ons uitgenodigd naar Nederland te komen. Zijn naam is Chuck Pierce. Hij is een profetisch meneer uit Amerika. En de afgelopen 40 jaar heeft hij zichzelf vertoond als een van de meest accuraat profeten als het gaat over landen. Als het gaat over bewegingen in landen. En hoeveel van jullie weten, het is roerig in de landen op dit moment. Ja, niet een klein beetje roerig, maar roerig. En een tijd geleden zei de Heer tegen mij, deze roering in de landen komt niet zozeer vanuit de vijand, hoewel het zo zou kunnen uitzien, maar het komt omdat mijn glorie in het land is. Zegt de Heer, en wanneer mijn glorie in het land is, dan zorgt het voor schudden. Voor het schudden, zodat dingen die de Heer niet heeft geplant zullen worden ontworteld. En dingen van de Heer wel geplant kunnen worden. En dus Chuck, hij kwam naar Nederland. En een van de dingen die hij zei, en dat was interessant, je kon een spel horen vallen daar. Maar hij zei, kerk in Nederland, God heeft zijn welbehagen in jullie. Interessant. Hij zei, kerk in Nederland, de Heer zegt, goed gedaan. Nou, ik denk niet dat dat de eerste woorden zullen zijn op de meerdere van onze lippen, als we kijken naar de kerk in haar breedte in Nederland. Maar soms heb je het nodig dat iemand komt kijken met vers ogen naar wat er hier gebeurt. En hij heeft ook iets anders gezegd. En dat heeft voor mij echt een vuur in mijn botten doen aansteken. Hij zei, Nederland, ik ben hier met als enige reden om tegen u te zeggen, jullie zijn een sleutelland voor de toekomst van Europa. Hoor je dat? Nederland, jullie zijn een sleutelland. Wij zijn een sleutelland voor de toekomst van Europa. En weet je, gewoon de hele zaal explodeert. Echt, de hele zaal explodeert in wauw. Dus er ligt een groot roeping op dit land. Er ligt een groot roeping op dit land. En inderdaad, soms heb je mensen nodig om je daaraan te herinneren. Over een week ga ik naar Korea voor de tweede keer. Maar de eerste keer dat ik daar aankwam, ik liep het vliegveld uit. En de mensen begroeten mij en ze zeiden, welkom, u komt uit Nederland. We wachten op u. Waarom? Omdat jij komt uit het land van reformatie. En jij gaat ons vertellen hoe wij reformatie, verandering kunnen brengen in onze samenleving. De Heer zegt deze morgen, Nederland, shelter, herinner. Hij wil dat ik je herinner aan wie jij werkelijk bent. Wie jij werkelijk bent nu. En zo, ik ga in ieder geval hier luid spreken. Het maakt niet uit voor mij, heel even als jij je daaraan stoort. God wil een boodschap overbrengen. En ik hou van je, maar God wil een boodschap aan je overbrengen. Alright, Nederland, onze rol door God gegeven in de toekomst staat vast. Het is niet iets wat wij hebben geambieerd, maar het is wel iets wat hij heeft gegeven. Dus alsjeblieft, kijk naar je buurman of je buurvrouw. Als je elkaar niet kent, dan bij deze ken je elkaar nu. En zeg gewoon, ze heeft het over jou. Omdat ik heb het over jou. En het heb ik over mij. All right? En zo, dit is in ieder geval iets wat de Heer aan het zeggen is. En waarom heeft hij ons nu nodig? Juist dit jaar. Ander iets wat ik zei, en dat was een urgent iets. Hij zei, 2024 is het sleuteljaar in de toekomst van de wereld. Dit jaar. En we leven nu in april. En dat betekent dat wat wij dit jaar doen, ik hou het bij Nederland. De wereld is een beetje groot, ik hou het bij Nederland nu. Maar dat betekent dat wat wij dit jaar doen zal groot effect hebben. De geloofstappen die wij dit jaar zetten zullen groot gevolgen hebben. Voor onze toekomst, voor jouw toekomst, de geloofstappen die jij dit jaar zet, zullen groot gevolgen hebben voor je eigen toekomst. En dit betekent dat ook als je gewoon, weet je, we hebben allemaal pijn en ik weet het, maar ook huilend is het tijd om stappen te zetten. Het is tijd om stappen te zetten, omdat het heeft te maken met Gods tijdklok. Voor Nederland. En voor u. En voor uw gezin. En alle andere dingen waar we mee bezig zijn. Maar dit jaar en deze decennium is ook een decennium, zegt de Heer, van oorlog en oorlogen. En ik hoorde dat toen de Heer dat tegen mij zei. En ik dacht, dat is niet echt een glorie halleluja iets hier. Maar hij zegt, het is gewoon een woordige tijd. Maar hij zegt, en dit is een uitnodiging voor ons, hoe de wereld aan het eind van deze decennium gaat uitzien, zal anders zijn dan hoe we daarin zijn gegaan. Landen maken nu keuzes voor of tegen God. Het is Gods bedoeling dat Nederland voor hem kiest. En ik ben heel erg bemoedigd met de bewegingen die ik zie in Nederland. Ik sprak laatst ergens en een vrouw kwam naar me toe. Ze was heel eerlijk en ze zei, ik wist niet dat er iets spannends en leuks aan het gebeuren was in Nederland. Als u dat niet weet, dan laat mij je helpen. Ik heb net met Walford gesproken over het feit, ik zie voorgangers bij elkaar komen op een wijze nooit tevoren. En we komen niet bij elkaar omdat we eens met elkaar zijn over de leer. En dat heel eerlijk gezegd, ik ben het vaak niet eens met de leden van mijn eigen gemeente over alle aspecten van de leer. Maar wat ik nu zie is leiders bij elkaar komen met oog op Jezus en zijn opdracht. En dat geeft mij hoop. Dat geeft mij hoop. En ook, ik zie leiders bij elkaar komen. Ook, ja, ik heb vrienden en vriendinnen. En dus we zeggen, hoe kunnen we handen in elkaar slaan nu? Om samen iets te doen wat we niet alleen kunnen. Halleluja. Daar zal de Heer zijn glorie in laten zien. Maar de boodschap voor jullie vandaag is een oproep naar gebed. All right? Omdat wat wij doen maakt heel wat uit. En dus, de Heer zei tegen mij, ik mag het niet hebben over iets anders vandaag. Dus het gaat over Israël en Iran. En het gaat over de geestelijke wortel wat achter dit conflict staat. Sommige van jullie zullen misschien verbaasd zijn. Maar ik begin. Toen de Rusland-Oekraïne-oorlog begon, dat heeft hier alles mee te maken. Dat was 2 of 3 jaar geleden. Ik las het nieuws, maar als profeet ging ik bij de Heer. Walfried heeft vanmorgen gezegd, we moeten leren zien vanuit een hemels perspectief. En kijken vanuit dat hemels perspectief naar wat er op aarde aan het gebeuren is. En dus ik zei, Heer, hoe moet ik bidden? Buiten, you know, stop de oorlog, alstublieft, Heer. Heer, wat is er aan de hand? En ja, tijdens het bidden, gewoon een wachten op God. Na een tijd meende ik zijn stem te horen zeggen, deze oorlog is bedoeld om de oogst, de groot oogst van zielen die de Heer heeft gepland voor deze tijd te dwarsbomen. Dat was glashelder. Oorlog bedoeld om de oogst te dwarsbomen. En dus ik ging googlen. En ik dacht van, hier is daar ooit iets eerder over gezegd. Omdat hoe toets je een openbaring van God? Een van de manieren is dat je ook kijkt, is er iets over, is er al iets over gezegd? Je zoekt naar bevestiging. En ik vond een interview van een profeet. Hij is nu bij de Heer. Hij heet Bob Jones. Ik heb hem nooit gekend. Hij was een beetje voor mijn tijd, maar hij was een heel goede Amerikaans profeet. En het was een interview uit 2002, dus heel oud. En hij was aan het spreken over een visioen dat God hem gaf in 1983. Dat is heel lang geleden. En hij zei in 1983 liet de Heere God hem zien dat in het jaar 2020, ergens tot 29, dat Rusland de Oekraïne zou aanvallen. Interessant, God spreekt door openbaring. En hij zei, met als doel de groot oogst van zielen te dwarsbomen. Je kunt je voorstellen, ik was daar heel erg bemoedigd. In ieder geval, oké, het was niet de enige die dit aan het zien was. En hij ging door en hij zei iets anders. Hij zei, het is Gods bedoeling dat de grootste evangelisten uit Rusland zullen komen. De grootste aller tijden. Maar er is een jonge generatie nu die aan het vechten is en aan het sterven is. Meer dan 100.000 mensen. All right, regeringen maken beslissingen en mensen sterven. All right, dat is een trend wat je ziet. Maar God zegt, ik heb jou autoriteit gegeven. Omdat door zijn genade heeft hij jou gezeten met hem in Christus in de hemelse dimensies. Dus hoe moeten wij hierop reageren? Een van de dingen is te snappen wat er nu aan de hand is. Ik had het over Oekraïne en Rusland, wat heeft dat met Israël en Iran te maken? Ik ben een profeet, dus soms zie ik dingen in de geest. En dit is bevestigd van afgelopen november in de Internationaal Raad van Profeten. Maar in mijn voorbereiden op mijn woord voor dit jaar, liet de Heer mij een visioen zien. En daarna gaan we de schrift induiken. Alright? Omdat we moeten alles funderen in het woord van God. En hij herinnert mij aan iets eigenlijk. En dat was tijdens de vorige Amerikaanse verkiezingen. Weet je, toen er allerlei onrust was in de gebouwen van het Witte Huis en andere dingen, het Capitool. Ik was aan het kijken naar het nieuws. En ineens moest ik in mijn ogen wrijven, omdat ik zag als het ware een gordijn opengaan in de hemelse dimensies. Niet de hemel waar God is, maar de hemelse dimensies, de geestelijke wereld. En ik zag drie wezens kijken door dat gordijn heen naar wat er daar aan het gebeuren was. En de drie wezens waren een draak, het was een beer en het was een wolf die zich voordeed als een leeuw. Een draak, een beer en een wolf die zich voordeed als een leeuw. Nou, als je kijkt naar de landen, de draak is natuurlijk China, oké? Niet moeilijk. De beer is Rusland. En dat wolf die zich voor probeert te doen als een leeuw, de Heer zei dat is Iran. Dat was Iran. Hij had een masker op, maar ja, het was een wolf. Een wolf verslindert dingen. Maar hij probeerde zich voor te doen als een grote macht, een leeuw. En de Heer deed mijn oren open, mijn geestelijke oren. En hij liet mij horen wat deze drie aan het zeggen waren tegen elkaar. En ze zeiden, oké, nu is Amerika zwak. Nu zijn wij aan de beurt. En zodra ze dat zeiden, ik hoorde de Heer zeggen, deze drie landen zullen voor problemen zorgen de rest van deze decennium. En wij zien dat. Wij zien dat. En dus, hoe moeten wij kijken naar wat er gisteren gebeurd is en wat er aan het gebeuren is? Omdat Nederland, het is niet alleen dat God jou als individu, Shelter, gewoon heel veel autoriteit gegeven heeft, maar ook ons samen als kerk. Zijn kerk, gewoon in de breedte, heeft hij ons autoriteit gegeven. De duivel is onder onze voeten. En dat is niet theoretisch alleen, maar het is waarheid. Nu, vandaag, hij is onder onze voeten. Dus hoe moeten wij staan zonder dat je door angst overweldigd wordt? Omdat het is soms angstig als je daarnaar kijkt. Dus eerst is God heeft ons niet een geest van angst gegeven, maar van liefde, van kracht, bezonnenheid en bezonnenheid. Oké? Dus, hoeven niet te vrezen. Ik was heel blij met de liederenkeuze, de setlijst van de aanbidding vanmorgen. Fantastisch. Ze hebben ons geholpen om ons op de Heer te richten. Maar wat wij nodig hebben is te snappen, wat is de geestelijke wortel erachter? Omdat als je de geestelijke wortel aanpakt, dan kan je effectiever bidden, omdat als je iets met wortel omhoog haalt, dan lijkt het leven te zijn voor een tijd, maar de wortel is eruit. All right, en zo dat is de strategie. Nou, als we kijken naar antisemitisme, oké? Er is een antisemitisch geest. All right, en ja, we moeten bidden voor de Palestijnen ook. En dat is ook belangrijk, omdat God houdt van mensen. All right? Dus ik ben hier niet om te zeggen, Palestijnen zijn slecht en dat soort dingen. Maar ons strijd is niet tegen vlees en bloed. Het is tegen machten, oké? Dus ik begin door deze twee belangrijke dingen te zeggen. Maar wanneer zien wij dat het volk Israël echt bedreigd werd in de schrift. Een van de momenten was in het boek Esther. Natuurlijk het Bijbels boek Esther. Haman, meerdere van ons weten dat verhaal, als je het niet weet. Haman, hij was een ambtenaar. Ik noem het een ambtenaar. En in dat Rijk, Perzisch Rijk. En hij haatte de Joden. En hij wilde ze uitgeroeid zien worden. En dus dat was één ding. Maar Haman, en hier komt het, was een Agagiet. Een Agagiet. En de Agagieten, zij waren afstammelingen van een koning met de naam Agag. Agag. Dus Agagieten stamden voort uit koning Agag. En Agag was een Amalekiet. En als wij gaan naar de Amalekieten in Exodus 17, ik lees het heel snel, maar Exodus 17, vers 8, het zegt iets over de Amalekieten. Amalekieten in de tijd van koningin Esther, zij waren een oude land, ze bestonden niet meer, dat volk en hun land. Maar in Exodus 17, vers 8, het zegt, toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Nou, de Amalekieten, hun grondgebied in de tijd waarin Israël uit Egypte trok, was in het land Canaan. Nou, Canaan was het land dat God had beloofd aan het volk van Israël. En toen Israël uit Egypte aan het trekken was, de Amalekieten waren het eerste volk dat Israël aanviel. Ze waren de allereerst. All right? Dus de Amalekieten. Maar dat is niet alles. In Genesis, hoofdstuk 36, vers 12, zien wij iets heel belangrijks over de Amalekieten. En dat is het volgende. Genesis 36, vers 12. Timna, een bijvrouw van Elifas, de zoon van Esau, was een bijvrouw. En zij baarde Amalek aan Elifas. Dit waren de zonen van Ada, de vrouw van Esau. Een paar vers, maar waarom las ik dat? Omdat Amalek was de kleinzoon van Esau. Amalek was de kleinzoon van Esau. En Esau en Jacob, ze waren een tweeling. Ze waren broers. Maar Gods zegen rustte op Jacob en niet op Esau. Nou, meerdere van ons weten, Esau, of in ieder geval, Jacob was niet, hij was niet echt een liefertje. All right, voordat hij met God ging wandelen. En in Genesis, omdat ik heb gezegd, het is belangrijk dat wij deze dingen funderen in de schrift. Esau werd eigenlijk bedrogen door zijn broer Jacob. En dus in Genesis hoofdstuk 27, vers 36, zei Esau, word hij niet terecht Jacob genoemd, omdat hij mij nu twee keer bedrogen heeft. Mijn eerstgeboren terecht heeft hij mij afgenomen. En zie, nu heeft hij mij mijn zegen afgenomen. Verder zei Esau, hebt u dan geen zegen voor mij overgehouden? Esau was upset omdat zijn broer was naar zijn vader gegaan. Hij deed zich voor als Esau. En hij heeft de zegen die een Joods vader voor zijn eerstgeboren zoon afgepakt van Esau. Dus Esau was meer dan een beetje boos. En in Genesis 27, vers 41, Esau haatte Jacob om de zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. En Esau zei in zijn hart, de dagen van mijn rouw over mijn vader naderen, dan zal ik mijn broer Jacob doden. Dit is wat de deur heeft open gedaan voor haat tegen de afstammelingen van Jacob, de Joden. Het was een ede wat Esau in zijn hart had afgelegd, uitgesproken, omdat zijn moeder hoorde het, lezen we later in dat hoofdstuk. Als de dagen van rouw van mijn vader over zijn, voorbij zijn, dan ga ik mijn broer doden. Onze woorden hebben kracht, dat weten wij. Onze woorden hebben kracht. Dit waren zijn woorden. Het enige probleem was, de woorden werden niet nooit teruggetrokken. Ondanks het feit dat Jacob en Esau jaren later zich met elkaar hebben verzoend, de woorden werden nooit ontkracht. En dus wat je ziet, is dat geest, oké? Ik heb het niet over mensen, maar over geesten. Maar dat geest van Jodenhaat, die, ja, waarvoor de deur op een keer is gezet door Esau en zijn ede. Je ziet het in zijn afstammelingen terugkomen van de Amalekieten tegen Israël toen Israël wegtrok uit Egypte meer dan 400 jaren later. En je zag het ook gewoon in het boek Esther door Haman. All right? En wij zien het ook nu met Iran. Nou, Iran, zodat jullie het weten. Het heeft, en wij moeten voor Iran bidden. We hebben heel veel Iraniërs bij ons in de gemeente. Praise God voor wat hij aan het doen is in Iran. Er is opwekking in Iran. Dus alsjeblieft bid voor het Iraans volk. Dat ze Jezus mogen vinden. Waarom? Omdat leiders maken beslissingen. En mensen moeten het uitvoeren. Maar God houdt van alle volken van de wereld. Dus bid alsjeblieft vurig voor het land Iran. Omdat er zijn veel mensen tot bekering aan het komen in dat land. En het is niet zijn wil dat enige, en ik bedoel enige, zou sterven. Maar Iran, zodat jullie het weten, en het gaat in ieder geval concreet worden. Maar Iran heeft haar naam pas in 1935 gekregen. Wist u dat? Voor 1935, duizenden jaar lang, heette Iran Perzië. Perzië. En in het Bijbelboek Daniel bijvoorbeeld, je ziet Daniel was aan het bidden voor Israël. En de engel die God heeft toegewezen aan Israël, Michael, hij zei in een van de hoofdstukken tegen Daniel, vanaf de eerste dag dat u begon te bidden, werd ik op weg gestuurd, maar ik werd tegengewerkt gewoon door een andere demonisch vorst, de prins van Perzië. Oké, dus, kunnen jullie een beetje de lijnen beginnen te zien hier? Geestelijk. Het is niet een politiek preek, oké? Het is geestelijk. Als we krachtig zullen zijn, ook voor jullie jonge mensen, omdat het heeft met jullie toekomst te maken ook. En Gods oogst in Nederland. Awakening, ontwaking in Nederland. Opwekking in Nederland. Dit heeft daar alles mee te maken. All right? En dus, in 1935 namen de leiders van Iran een besluit. En ze zeiden, wij willen niet meer dat jullie ons Perzië noemen, maar Iran. En Iran betekent in het Farsi, Perzisch, land van de Ariërs. Ik weet niet of ik dat goed zeg, maar Arians. Ze hebben dat van de nazi-partij geleend. nazi-partij, omdat de nazi's waren het, de partij die het had over, weet je, een zuiver ras mensen. Dat is wat het betekent, het land van het zuiver ras mensen. Dus er komen nog meer links bij elkaar. Dit is bedoeld om jullie te helpen bidden. Ik gebruik het ook voor mijn gebeden over dit. En dus dat heeft Iran gelinkt aan Nazi-Duitsland. En dat is nog niet ontkracht. Dus we mogen dat ontkrachten. En de naam, de Heer God vragen om de naam te zuiveren. All right? Dus, we hebben meerdere links. Hoe moeten we nu bidden? Hoe moeten we nu bidden? Gisteravond heb ik een gebedsoproep gedaan aan ongeveer 300 mensen. Die ik coach 2 keer per maand in het profetisch om de wereld. En meerdere, want ik ben lid van een gebedsgroep op Signal. Meerdere landen waren echt wakker. Ze begonnen echt wakker te worden om te zeggen, oké, Alaska is op de muur. Gewoon Australië staat nu op de muur. En Nieuw-Zeeland staat op de muur. Dus dat is mooi om te zien dat gebed werd omhoog gegaan. Praise God dat de schade een beetje beperkt is geweest. Maar hoe moeten wij bidden en waarom? En dan ga ik aan het eind zeggen, hoe kunt u bidden ook aan een autoriteit voor uzelf in deze tijd? En ik heb 8 minuten, dus we gaan het redden. We gaan het redden, omdat dit is belangrijk. Nummer 1, hoe moeten wij bidden? Gewoon opnieuw realiseren dat de strijd niet tegen vlees en bloed is. En ook dat de strijd niet van ons is, maar dus van de Heer. Exodus, hoofdstuk 15, vers 3. De Heere is een strijder. Heere is zijn naam. Halleluja, de Heere is degene die voor ons strijdt. Maar Efeziërs 6, vers 12. Belangrijk vers in deze tijd. En dat is het volgende. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Overheden. Tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Halleluja, God vertrouwt ons dat toe. Ik zie dat als een uitnodiging. Een aantal jaren geleden, ik heb mijn poot gebroken, mijn voet. All right? Deze poot. En wat ik deed, gewoon, ik kwam net thuis naar Nederland uit een bidstond voor Europa. En voor opwekking in Europa. Heel Europa. En aan het eind van ons eigen bidstond in onze gemeente, mijn voet kwam terecht tussen de twee kanten van een zeer zwaar hek. En ik hoorde een crack. En ik wist, dat zit niet goed. Anyway, ik heb een hoge pijngrens, heb ik recent ontdekt. Ik wil dat niet verder uitproberen. Maar toen ik dat voelde, ja, weet je, ik was aan het vechten om bij bewustzijn te blijven. Omdat de pijn was wel veel. En het is mij gelukt, maar te midden van dat gevecht om bij bewustzijn te blijven, ik hoorde zijn stem, Gods stem. En hij zei, dochter, hij, dat is de vijand, heeft je op je hiel gebeten, maar jij zult zijn hoofd vermorselen. Vermorselen. Dus wanneer dingen gebeuren in uw leven, waarvan u denkt, hier, waar bent u? Herinner deze woorden. Het kan zijn dat hij op je hiel gebeten heeft, figuurlijk. Maar je bent bedoeld om zijn hoofd te vermorselen. En dus, dit voet is nu sterker dan de andere. Hij is genezen en ik ga ervoor. Hoofd vermorselen. Maar hoe doe ik dat? Mijn roeping is juist profeten op te doen staan in de landen van de wereld. En zo, daar ben ik mee bezig. Maar ons strijd is niet tegen vlees en bloed. Dus we spreken niet over, weet je, we houden van Israël, maar we haten de Palestijnen of de Iraniërs of dit. En dat God houdt van ze. Maar ons strijd is tegen de machten. Dus dat is belangrijk. En God vraagt ons om ook wijs te zijn. Dit zal je leven kunnen redden. Letterlijk, all right? Ik ben betrokken bij geestelijke oorlogsvoering meerdere jaren. Meer dan 30 jaar nu. Ik leef nog. We hebben nog nooit iemand ten onder zien gaan. Maar we vechten vanuit een positie van overwinning. Maar met de machten waar het nu om gaat. Waarom spreek ik hierover? Omdat ik zie dat er een antisemitisch geest razendsnel over de wereld is gegaan. En het heeft met ons technologie te maken. Weet je, gewoon de apps, de TikTok, gewoon al die beelden, razendsnel. Maar het is niet normaal geweest dat op zoveel landen tegelijkertijd gewoon gebeurt dit. Het staat dat kop op. Dit is niet normaal. En dus God vraagt ons om ook dat te realiseren en daar een halt toe te roepen. Het is tijd om ons stem te gebruiken, eerst in gebed. Heere God, wij richten ons tot u. En hier, wij bidden. Heer, strek uw machtige hand uit en stop dit. In de naam van Jezus. Dat is hoe je bidt met autoriteit. Hoe je niet moet bidden tegen deze machten. Omdat het is een groot macht in de hemelse dimensies. De demonisch rijk. God is groter. Maar het is een groot macht. Je moet niet zeggen, geest van whatever. You know. Ja, ik gebied je. In de schrift. Zachariah 3 vers 2. Een heel goed model van hoe we bidden in verband met dit soort geesten. De Heere zei echter tegen de Satan, de Heere zelf. Oké, Satan, oké, niet een huistuin en keuken demon. All right. Maar de Heer zei echter tegen de Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Joshua eigenlijk een figuurlijke gewoon voorloper van de Heere Jezus Christus? Is deze Joshua niet een stuk brandhout dat uit het vuur gerukt is? De Heere bestraft u. Niet ik, maar de Heere. Omdat hij is God. Zo vechten wij. Als ik in een gevecht ben in de geest, gewoon de Heere bestraft u. Niet mee zijn naam. Hij doet het. Maar ik mag het uitroepen. Waarom? En waarom mag ik dat uitroepen? Waarom kon dat hier worden uitgeroepen? Omdat deze geest werkte tegen dat openbaarwording van de glorie van God op de aarde. We hebben daarover gezongen vanmorgen. Dit is wat er nu aan het gebeuren is. Daarom mogen wij dat doen. Een derde iets van hoe te bidden. Bid dat deze conflict in de regio, en daar was ik mee bezig met meerdere vannacht. Bid dat een regionaal conflict niet een wereldwijd conflict wordt. Alright, wij mogen dat nog bidden. Een van de dingen die Chuck Pierce zei toen hij kwam. Ik heb een interview met hem gedaan. Ik stopte dat op YouTube. Het was goed. Wat hij zei, het was waardevol. Maar hij zei, Europa van nu voelt alsof Europa uit de jaren 30. En ik zei tegen hem, dat was de Europa tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En hij zei, ja, maar. En dit maar biedt hoop. Dit maar geeft de urgentie aan. Hij zei, maar ja, maar. Dit is nu een andere situatie. Waarom? Omdat er nog tijd is om een wereldoorlog af te wenden als wij bidden. Weet niet wat dat voor u doet, maar dat zegt mij op de muur te gaan staan. Jongeren, jullie gaan voor een gebed. Dat is Gods bedoeling. Jullie gaan voor een gebed. En ik heb nog 3 minuten. Ik ben wel alert op de tijd. All right? Nee, ik respecteer de tijd, omdat het is gewoon belangrijk. Maar waarom doen wij dat zo? Simpelweg omdat het Gods tijd is voor de angst. Het is Gods tijd voor opwekking. Het is Gods tijd voor ontwaking. Het is Gods tijd voor Nederland. Halleluja. En weet je, gewoon al die mensen die gedoopt worden, regelmatig, waarover je leest in verschillende kerken in heel het land. En er zijn zoveel kerken die mensen dopen waar je het niet over leest. Fantastisch. Dit is een opwekking van dopen, als het ware. Fantastisch. God is bezig te bewegen in dit land. Het is Gods tijd om Nederland een toekomst en een hoop te geven. Jongeren, dit is jullie tijd. Juist om de glorie van God te zien. Ik sprak eerder deze week in Drachten bij Jannie Kloosterman. En weet je, een van de dingen wat de Heer zei daar, was zij gaan doden zien opstaan. Letterlijk. Letterlijk. It's fun. Dit gaat gewoon een goede tijd worden. Maar God is bezig om ons te zeggen, weet je, ja, als we bidden. En dat maakt al het verschil. En het laatste, wat heeft dat te maken met u? Dit is het jaar. Als u gewoon kinderen hebt bijvoorbeeld die de Heer nog niet kennen, dit is het jaar om daarvoor te gaan in gebed. Dit is het jaar. Afgelopen 14 maanden gewoon ben ik dat aan het uitroepen. Hier, wij in ons huizen, wij in ons kinderen. Al onze kinderen zullen u volgen en dienen. Nou, ik heb zelf geen biologische kinderen, maar mijn gemeenteleden wel. En weet je, we beginnen nu de een na de ander, na de ander, na de ander tot geloof te zien komen. Hou vol, maar niet alleen hou vol, ga ervoor. Dit jaar, 2024, het jaar wat bepalend is, niet alleen voor de toekomst van de wereld, toekomst van Nederland, maar ook de toekomst van uw leven. Wat zijn de geloofstappen die God u heeft gevraagd te zetten? Wij hebben ook geloofstappen. Weet je, gewoon, ik ben happy met 1 gebouw, een tent. Dan stuurt de Heer 3 profeten naar je toe. Als je een rustig leven wil hebben, moet je geen profeten uitnodigen, oké? Okay? Dat heb ik ontdekt. Maar we hebben 3 profeten gewoon bij ons gehad, internationaal vrienden, die ik vertrouw. Inclusief Truk. Ze begonnen allemaal te spreken over een 2e gebouw. Niet in plaats van wat we nu hebben, maar daarbovenop. Ik zei, oké, Heer. Hoe gaan we dat doen? En dan weet je wat? Ik relax en ik zeg, all right. Wij beginnen te kijken naar ons budget. Maar hier, u doet het. Wij doen wat wij kunnen, u doet het. Ik heb hem zoveel wonderen eerder zien doen. Wij relaxen met deze. Maar hey, dat is voor ons een groot geloofstap. Wat is het geloofstap dat hij u vraagt te zetten voor uw eigen leven? Dit is het jaar. Als u dat stap zet, gaan er deuren open. Wat je niet kunt voorstellen. Kunnen wij even staan? Ik wil voor jullie bidden. Aan het eind van deze boodschap. En dan geef ik de microfoon terug aan Walfried. Vader, in de naam van Jezus. En alsjeblieft doe je handen omhoog als je zegt, hey, dit is voor mij. Het hoeft niet, maar dit is voor mij. Vader, in de naam van Jezus, Heer, u hebt me eerder herinnerd aan een woord die ik eerder uitsprak over Shelter Haarlem. Heer, dat u de vensters van de hemel over ze zo openstellen. En zo, Vader, elke geest van armoede of armoedige denken die probeert zijn hand uit te strekken tegen deze gemeente. En opnieuw, ik spreek niet over mensen, maar over geesten. Heer, hakken wij deze handen nu af met het zwaard van de geest. Het woord van God in de naam van Jezus. En Vader, we roepen de financiën binnen die er nodig zijn om uw plan met deze gemeente en dit gebouw te voltooien. Vader, velen, velen uit de wijk, velen uit dit gebied zullen gezegend worden. Heer, door de geest die in dit gebouw hangt, Heer, als ze binnenkomen. Ook als ze geen deel uitmaken van deze gemeente. Vader, voor ieder die aan het struggelen is, financieel, thuis of aan het kijken of hier in deze zaal. Vader, hetzelfde. Vader, ik gebied de geesten van armoede en armoedige denken te wijken. In de naam van Jezus. Heer, zodat de dromen die van u zijn, de bedieningen die van u zijn, Heer, de volgende stappen die van u zijn, die mensen nog niet kunnen maken. Businesses. Die moeten worden opgestart van u. En hier zegt, er zijn een aantal van jullie met business ideeën. Het is tijd, dit jaar, zegt de Heer. Dit jaar, zegt God. En ook voor de henen van jullie wiens businesses struggelen. Vader, in de naam van Jezus, ik spreek nu een shift en verandering uit. In de naam van Jezus. Hier dat u en ieder helpt. Heel luid en duidelijk uw stem, uw zuivere stem te horen. Over wat ze mogen doen en wat niet. In de naam van Jezus. En hoe? Vooral hoe? En in welke timing? Vader, in Jezus' naam. Vader, ik dank u voor de vuur, het vuur van de Heilige Geest. Heer, het is een vuur van opwekking, maar het is een vuur van verandering, Heer. Verandering. En de Heer zegt tegen jullie en zegt tegen jou als individu, waar u bent, zal er dingen moeten veranderen als u de stappen zet. Die ik je vraag te zetten, ik ben de Heer van de overwinning, zegt God. Voor u deze ochtend. En voor uw gezin en uw familieleden. En op het werk in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. En de Heer zegt, ik ben de God van Nederland. En deze gemeente heeft ook een opdracht om op de bres te staan voor dit land. Ha! En samen met andere landen in Europa ook te bidden tegen het uitbreiden van deze conflict. En Vader, in de naam van Jezus, u houdt van alle mensen, maar we hebben ook de opdracht te bidden voor de vrede van Jeruzalem. En Heer, dat nemen wij serieus. Dus Heer, wij bidden daarvoor. Heer, we spreken de naam van de Allerhoogste Yeshua uit over Israël en over Jeruzalem. En we zeggen, Israël, wij zegenen jou als land om jouw Messias te herkennen. En Vader, dit alles bidden wij nu. Halleluja. In de naam van Jezus. Halleluja. Kunnen wij hier de Heer echt een applaus geven? Halleluja.
Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl/geven.